Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het hebben over privacy en het nageslacht.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Vanaf het moment dat je een kind verwacht, kan je tegen allerlei vraagstukken over privacy en veiligheid aanlopen. Koop je een babyfoon met camera, wifi en nachtzicht waarmee je kunt meekijken vanaf je werk? Laat je je kind zien op sociale media? Wat gebeurt er met de foto's in het ouderportaal van de kinderopvang? In deze aflevering duiken we in die privacyvragen waar ouders mee te maken krijgen. Van die keuze voor een babyfoon tot het moment waarop je kind vraagt: waarom staan al mijn babyfoto's eigenlijk op TikTok? Ik ga erover in gesprek met Reo Zenger. Hey Reo.
Yo, yo, yo.
Ouder van een tienerdochter. En Lotte Houwing. Hoi Lotte.
Hallo.
Ouder van een baby. En dat doe ik deze week omdat Evelyn helaas in Den Haag moest zijn met niemand minder dan onze communicatielead Maartje Knaap. Hi Maartje.
Hoi Inge.
Maar eerst Maartje. Heb jij deze week wat leuks meegemaakt op het internet?
Ja, zeker.
Vertel.
Ik had echt weer een heropleving van de leuke kant van het internet deze week.
Oké.
Een vriendin van me die stuurde me namelijk een appje of een signaltje.
Ik denk de hele tijd, Signal is ook een app, dus we mogen het gewoon een appje noemen, toch?
Ja, gewoon een Nederlands signaal.
Signaal.
Dan denk je echt een rooksignaal.
Een berichtje. Ze stuurde je een berichtje.
Met een liedje. Maar ze stuurde niet een link naar het liedje naar een big tech platform, YouTube of Spotify. Maar ze stuurde me naar radio. En ik zeg dat expliciet met heel veel O's. Want het heeft 5 O's. Radio.com. En dat is een soort van platform wat echt weer die leuke kant van het internet naar boven haalt. Omdat het dus community-based is. Dus je gaat naar die website en dan zie je eigenlijk een landkaart met landen van over de hele wereld. Waar je dus op kan klikken en daar de muziek van af kan spelen. En dan ook nog eens van de jaren 20 tot nu.
Wat superleuk.
Het is echt super vet. En ik dacht ook een beetje nu de zomer eraan komt en iedereen op vakantie gaat, is het superleuk om muziek te ontdekken van landen waar je heen gaat. En op die manier kan dat dus echt supergoed.
Wat nice. Maar je kan, want ze stuurde je een link naar een liedje. Dus je kan ook naar specifieke content linken.
Ja, ja, je ziet gewoon welk liedje er wordt afgespeeld. En dat kan je dus ook delen met elkaar.
Klinkt inderdaad superleuk. Ik ga zeker even kijken.
Ja, het enige jammer is alleen wel dat je een account moet aanmaken. Dus eerst was het altijd gratis, maar nu moet je daar uiteindelijk voor betalen. Maar je kan wel alsnog de proefversie, daar kan je even doorheen.
Oké, okay, wat leuk. Nou, ik ga het proberen. Ik ga het ook even linken in onze show notes. Dat zijn de aantekeningen bij deze aflevering op onze website. Zodat iedereen alle liedjes van over de hele wereld kan afspelen.
Cool.
Dankjewel Maartje. Ik noemde het al even in de introductie. Veel ouders lopen in de tijd dat ze zwanger zijn of vlak daarvoor of vlak daarna tegen heel veel verschillende privacy vraagstukken aan. Ik kijk daar meteen Lotte bij aan, want Lotte, jij hebt nog niet zo heel lang een baby. Wat zijn de grootste privacy issues waar jij als nieuwe ouder tegenaan liep?
Nou, je zegt eigenlijk al heel goed waar het begon, al voordat je zwanger bent. Want het begint natuurlijk ook al een beetje bij het tracken bijvoorbeeld van je menstruatie. Als je in ieder geval bewust zwanger wilt worden voordat je zwanger wordt, begint het daar heel vaak bij. Daar heb je allemaal apps voor, die kunnen je daarbij helpen. Dat kan enorm functioneel zijn, maar er zijn natuurlijk allerlei problemen met welke gegevens deze apps over jou verzamelen en wat ze daarmee doen. Dus daar dient de eerste afweging zich eigenlijk al aan. Heb ik dit echt nodig? Vind ik het belangrijk genoeg? Welke privacy opties qua settings heb ik en wat vind ik daarin belangrijk?
Ja, misschien leuk om te zeggen dat onze collega Ilja actieonderzoek aan het doen is naar deze reproductive health apps. Omdat het dus ook echt een groot issue is.
Ja, zeker een groot issue.
En verder?
En verder, dan begint de zwangerschap. Ook daar heb je weer allerlei apps voor. Dan heb je natuurlijk de bevalling. Dan heb je een baby. En dan, eentje die er voor mij wel heel erg uitsprong was meteen de babyfoon. omdat wij heel graag een babyfoon wilden, zo simpel mogelijk eigenlijk. Zonder camera, zonder wifi. En ik dacht, nou ja, dat is juist een beetje zo'n ouderwets ding. Ik zal wel lekker goedkoop zijn en makkelijk te vinden. En toen bleek eigenlijk dat het juist enorm zoeken was naar technologie die alleen maar dat doet, dat het gat zeg maar invult wat voor jou nodig is. En vooral niet meer dan dat. Mm-hmm. Dat juist heel moeilijk is. Dus het is ons gelukt. Wij hebben een hele simpele babyfoon. Maar het was wel iets dat ik dacht, oh wow, wat is dit een gekke markt waarop enorm op angsten wordt ingespeeld. En waarvoor vooral heel veel wordt aangeboden wat je ja, naar mijn idee eigenlijk niet per se nodig hebt.
Ja, Rayo?
Ja, ik was echt benieuwd, wat voor een babyfoon heb je dan gevonden?
Het is dekt.
Dekt, dus dat gaat over telefonie. En werkt dat dan ook over een langere afstand?
Hij haalt tot 300 meter, maar het is eigenlijk vooral heel erg afhankelijk van hoeveel muren en wat voor muren.
Ja, precies. Ja, ik vraag het omdat ik namelijk zelf natuurlijk ook een keertje met dit probleem heb gestoeid. En inderdaad voor problemen, of zeg maar als je, stel dat je bij je buren 's avonds iets gaat drinken of gaat eten en je baby ligt in het huis ernaast, dan is dat, werkt dat. Maar ik vroeg me af hoe dat dan voor jou werkt, of misschien is die vraag nog niet aan orde, als je wat verder van huis bent. Want dan werkt die denk ik niet.
Nee, dus wat wij vaak doen, in huis gebruiken we het niet. Als we iets verder van huis zijn, dan gebruiken we hem wel. Gaan we buiten de range, dan blijft één van de twee thuis. Of is er een oppas? Ja, het lukt eigenlijk altijd wel.
Ja, ik vind het interessant, want ik zelf vind dat dan soms moeilijk. Of ik kan me herinneren dat ik het toen moeilijk vond, omdat je dan soms met je partner ergens heen wil. Dus dan moet je ofwel een oppas organiseren. En als je dat niet hebt, of niet kunt bijvoorbeeld, ja, dan kom je toch al heel gauw helaas toch uit bij apps die via het internet gaan. Ik vind dat heel lastig.
Is dan de afweging als je verder van huis gaat of je dan je kind alleen thuis laat met een camera-app erop?
Ja, het idee. Je hebt dan ook nog reactie. Dus stel dat je iets ziet gebeuren, dan moet je ook nog naar huis. Dus daar zit voor mij ook nog een afstandsrange in.
Maar goed, als je 5 minuten fietsen van huis bent, dan ben je buiten het bereik van die dekt babyfoon. Maar nog wel binnen bereik dat je terug kunt en kunt ingrijpen, denk ik. Dus maar vandaar, ik vraag het omdat ik zelf daar ook in ieder geval mee gestoeid heb destijds.
Ja. Heel even terug, want we gaan nu al heel diep in op de keuze van de babyfoon. Jij zegt zelf ook al, Rayo, ik heb daar destijds ook best wel mee gestoeid. Zie jij dat er nu hele andere dingen zijn waar ouders ook mee stoeien, die bij jou destijds eigenlijk nog helemaal niet speelden?
Nou, ik denk dat in zijn algemeenheid kun je zeggen dat er heel veel apps zijn die op allerlei, nou ja, wat Lotte net zei, angsten inspelen. Dus kun je bijvoorbeeld denken aan apps om in de gaten te houden waar jouw 10-jarige kind bijvoorbeeld zich bevindt. Ik denk dat je heel veel van dat soort apps ziet inderdaad.
Ja, en dat speelde destijds gewoon nog helemaal niet.
Nee, dus ik kan me niet herinneren. Maar misschien, weet je, ik had toen natuurlijk geen puber. Dus dan, dan ben je daar minder naar aan het kijken. Ik denk dat het toen minder speelde met dat het gewoon minder een ding was, zeg maar. Maar ook toen, laten we zeggen, bij een 5-jarig kind toen, had je ook al van die horloges met tracking functionaliteit. En met een microfoon erin en al dat soort zaken. Dus er waren wel al, dat is wel zeg maar gegroeid in de afgelopen decennium.
Ja, want dat soort trackers, dus GPS-trackers met apps als Life 360 of Find My Kids, die zijn nu heel populair. Dus heel veel kinderen geven dat aan, of heel veel kinderen geven dat aan hun ouders mee. Heel veel ouders geven dat aan hun kinderen mee om in real time te kunnen zien waar hun kinderen zijn bijvoorbeeld. Wat zijn de privacygevolgen van dat soort tracking oplossingen?
Nou ja, sorry, ik ben nu afgeleid door jouw opmerking. Kinderen geven dit aan hun ouders mee. Ik zat te denken, misschien zou ik dat eigenlijk wel minder problematisch vinden. Maar oké, dit is niet waar we het over zouden willen hebben. Ik denk dat er verschillende issues mee spelen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind om eigen ruimte te hebben. Dus ook bijvoorbeeld om soms eens te kunnen liegen. Ik heb als kind ook best wel eens tegen mijn ouders gelogen dat ik dan zei dat ik op het schoolplein ging spelen. Maar dan ging ik eigenlijk spelen bij, dat heette dan de Atola, een oude fluitketelfabriek die al heel lang verlaten was. En waar mensen dan gingen graffiti spuiten en dat vond ik heel interessant. Maar je mocht daar natuurlijk niet komen, dus ik kon dat niet zeggen. Maar dat soort dingetjes doen hoort er gewoon wel een beetje bij. En dat kan natuurlijk niet meer op het moment dat een ouder altijd kijkt en dan ook kan zien waar dat kind daadwerkelijk is. En ik denk dat dat een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van een kind. En dan ga je er nog vanuit dat het alleen de ouders zijn die kijken waar dat kind is. Nou ja, en je hebt natuurlijk altijd een risico dat zulke gegevens op verkeerde plekken komen. Of dat iemand daarop inhackt. Of ik weet natuurlijk niet precies hoe die technologie eruit ziet. Maar locatiegegevens zijn gewoon hele gevoelige gegevens.
Ja.
Die moet je denk ik gewoon zo min mogelijk creëren, verzamelen, verspreiden om het risico te verkleinen. En het is nou precies wat deze app doet. Dus ja, dat lijkt me wel een risico.
Ja,
ja, en zeker ook dat eerste waar je mee begon. Dus ik denk dat het, zeg maar, die vrijheid hebben om te kunnen liegen bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik, lijkt me ook inderdaad een hele belangrijke. Maar ook op zoveel andere dingen. Dus gewoon een kind wat gewoon vrij ergens heen kan gaan, zich niet bekeken voelt of in de gaten gehouden voelt. Een soort. Dat betekent ook namelijk dat op het moment dat er iets zou gebeuren, dat je jezelf moet redden. En op het moment dat je continu in de gaten wordt gehouden en je wordt geholpen op het moment dat er even iets aan de hand is, ik denk dat dat niet bijdraagt aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Of als je aan het, ik weet niet, het Nederlands, of het Engelse woord is to roam, ik weet niet het Nederlandse woord daarvoor, maar
dwalen
inderdaad, dwalen. Maakt ook dat je soms misschien gaat vervelen. En ik denk dat het supergoed is dat een kind leert te vervelen. En als je continu als ouder daarbovenop zit, dan gebeurt dat niet, denk ik. Dus ja, ik denk dat er echt heel veel verschillende vaardigheden zijn die je het kind niet laat leren op het moment dat je het kind niet gewoon af en toe loslaat.
Ik denk ook nog daarbovenop dat het echt iets doet ook met je ouder-kindrelatie. Ik heb ook heel even op de website van een aantal van deze tracking apps gekeken. En wat me daar opviel was functionaliteit die ze daarbij aanbieden. Dus blijkbaar kun je als, in dit geval dan het kind, ook je telefoon in dit opzicht muten. En dan kan je als ouder dat zien. En dan kun je dus vervolgens weer een soort van aanbellen. En dan gaat er een buzzer af in die telefoon. Omdat jij dus eigenlijk niet accepteert dat het kind de door jou geïnstalleerde spyware even uitzet.
Ja.
En toen dacht ik wel, wow, maar dan zit je echt in een soort op wantrouwen gebaseerde verhouding. Nou, waar ik in ieder geval niet met mijn kind zou willen komen.
Ja, en ook ouder. Dus wat ik noemde net al die soort horloges die je dan hebt. Waar je dan kun je als ouder iets zeggen tegen je kind. Dus dan gaat het horloge van dat kind opeens praten, zeg maar. Maar
dus echt als in, ik zeg als ouder tegen jou, Reo, niet zo dicht bij de rand.
Ja, precies. Maar dan via devices, wow, via het internet. Okay. En dan komt dat uit de speaker uit het horloge.
Oh,
maar ook dat daar bijvoorbeeld een microfoon in zit. En ik vind dat best wel heftig dat je dan, stel dat het kind dan bij iemand anders gaat spelen, dat je dan gewoon continu kunt meeluisteren. Of als jij de ontvangende ouder bent, dat er iemand, die dat kind zegt dat niet tegen jou, maar die heeft gewoon een apparaat bij zich, waardoor die ouders gewoon continu kan meeluisteren met wat er in jouw huis gebeurt. Ja, ik vind dat echt absurd. Ik vind dat echt heel erg.
Ja, dat is wel heftig inderdaad. Een soort afluisterapparatuur.
Ja, dus van sommige kinderen wist ik het. En dan gold er gewoon, als je bij mij het huis inkomt, dan dat je bent welkom. Maar hier bij de deur staat een klein metalen doosje. Daar kun je je horloge in doen. En dan ben je welkom.
En heb je daar wel eens met hun ouders over gehad? Of heb je daar wel eens opmerkingen over gekregen?
Heb ik zeker met die anderen over gehad. Ik vind het gewoon niet fijn als iemand dat, zeker zonder overleg van tevoren, doet bij mij. En de reacties, ja, ik heb nooit hele heftige reacties gehad. Ik denk dat het altijd wel een soort van begrip is. Tegelijkertijd ook een soort van eigen plan willen trekken. En ja, ik heb het kind dit horloge gegeven, dus dat kind gaat daarmee op stap. Dus ik denk wel een soort van begrip ervoor. Maar niet dat de wereld ineens veranderde of zo. Dat ook weer niet.
Oké.
Mag ik nog één ding aan toevoegen?
Ja.
Want ik heb soms zit ik met een dilemma. Ik vind dat heel moeilijk. Mijn dochter gebruikt af en toe een telefoon. En daar zit heel bewust niet die tracking functionaliteit op. Tenminste, als ik heel eerlijk ben, niet voor het kind. Maar ik heb wel op al mijn devices Find My Device. Mm-hmm. Dus niet Find My Child, but Find My Device aanstaan. Want zo'n apparaat kun je natuurlijk heel gemakkelijk kwijtraken. En dan is het handig als je hem terug kan vinden. En ik vind dat sinds ik een telefoon soms aan mijn kind geef, best wel lastig, schakel ik dat nou gewoon uit? Want ik wil gewoon niet in de mogelijkheid zijn om mijn kind te kunnen tracken. Dat ik kan achterhalen waar ze is. Ik wil dat niet eens weten. Maar die optie is er, omdat ik het graag wil weten als het apparaat kwijt is, dat ik hem terug kan vinden. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Zet ik dan die Find My Device functionaliteit uit op het moment dat ik die telefoon aan haar geef? Of ja, ik weet het, veel moeilijk.
Ik vind het wel interessant dat je het aankaart, want dit is natuurlijk juist precies wat heel veel mensen wel willen weten van hun kind. Dus waar is mijn kind? En hè, stel, mijn kind raakt zoek, dan weet ik waar het is. Ik denk dat dat een soort van de basis... Nou,
dan weet je waar het device is.
Weet je waar het device is, maar dat is wel natuurlijk de basisangst waarop wordt ingespeeld. Ja. En waar dan een technische oplossing voor is. Dus waarom is het bij jou dan zo'n afweging? Of je dat uitschakelt of niet? Want nou ja, als je het gewoon niet wil weten, zet je het gewoon uit, toch?
Ja, maar ik wil wel. Het is de telefoons die we aan kinderen meegeven. Het zijn niet de goedkoopste devices. Mm-hmm. Dus ergens voelt het ook weer een soort van gek om dan, als die functionaliteit er wel is, met zo'n duur apparaat, om dat dan niet aan te hebben staan. Hè, dus mijn laptop, daar staat het ook gewoon standaard op aan. Omdat als ik mijn laptop ergens achter zou laten, per ongeluk vergeten had, of ik weet je, dan wil ik dat kunnen achterhalen waar het apparaat is. Maar ja, dan gaat het altijd over mijn eigen apparaten die ik zelf gebruik. En ik vind dat het opeens anders worden op het moment dat het gaat over iemand anders. In dit geval mijn dochter.
Kan dan die iemand anders niet zelf Find My Device doen? Waar jij dan niet bij kan, maar die ander wel?
Maar die moet twee devices hebben dan. En het is... Nou, nu wordt het heel complex. Maar nee. Het kind heeft één device wat voor mij is. En niet een tweede device waarmee je kunt Find My Device.
Ja. Ja, nou, ik snap dat het...
Dus ik hoef ook niet een antwoord te hebben, maar ja. Wat ik wat meegeef is dat ik het ook lastig vind dat in sommige situaties die tracking functionaliteit er wel is om een andere reden. Maar dan ontstaat er wel de vraag bij mij, ja, moet ik dat dan uitschakelen terwijl ik die andere reden wel goed vind? Ja, ik weet niet, ik vind dat moeilijk.
Ja, snap ik.
Twijfel ik over.
We hadden het in het begin al even over de babyfoon. Jouw keuze in babyfoon, wat een techniek is die dus tot 300 meter gaat. Veel mensen die ik ken, die hebben een babyfoon die over het internet gaat met camera en een app-integratie, waarbij ze bijvoorbeeld een melding op hun smartwatch krijgen als hun kind beweegt of huilt. Of dan krijg je een melding, dan kijk je op je telefoon en dan zie je, hé, mijn kind ligt te huilen. Dat kan bij hen thuis zijn, dat kan ook bij mij thuis zijn, terwijl ze thuis bijvoorbeeld een oppas hebben. Ik vind dat best wel heftig om te zien, merk ik. Dat je dan dus bij iemand anders thuis zit en een oppas hebt en toch aan het opletten bent of je kind aan het huilen is of niet. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daar als ouders tegenaan kijken.
Daar kan ik heel simpel over zijn. Als ik de verantwoordelijkheid van mijn kind aan iemand anders heb overgedragen, de oppas, de buurvrouw, whatever, dan vertrouw ik erop dat die persoon het goede doet. Ik ga niks hebben waarbij ik kan trekken. Heel simpel.
Nee.
Als ik die persoon niet vertrouw het goede doen, dan moet ik niet de verantwoordelijkheid van mijn kind voor mijn kind aan die persoon overdragen. Heel simpel.
En hadden jullie wel een babyfoon vroeger?
We hadden aan het begin sowieso een babyfoon die dekte technologie, die telefoontechnologie. Ja. Maar goed, dan kun je dus niet verder weg van huis. Ik heb helaas op een gegeven moment ook inderdaad een babyfoon af en toe gebruikt die over het internet gaat. Daar zijn meerdere redenen voor. Bijvoorbeeld als ik op pad wil, dan kan een buurvrouw oppassen die misschien 350 meter van het huis af is. Dus waar die babyfoon niet meer werkt, maar die andere nog wel. En wat jij net aangaf is, mijn partner kan bijvoorbeeld thuis blijven als ik een avondje weg wil. Dat kan natuurlijk heel vaak. Maar er zijn ook huishoudens waar de partner er alleen voor staat. En dan heb je die oplossing niet. En dan zijn er twee manieren. Of je bent altijd thuis. Of je zorgt toch voor dat je met een babyfoon iets kunt regelen. Dus ook daarvoor geldt weer dat denk ik altijd een afweging is die je moet maken. Ik denk dat die afweging vaak genoeg dat daar niet lang genoeg over wordt nagedacht over wat zijn nou de zaken die ik tegen elkaar afweeg. Mm-hmm. Maar ik denk dat het heel kortzichtig zou zijn om te zeggen, babyfoons over het internet, heel gevaarlijk, moet je nooit doen, punt.
Maar je zegt heel gevaarlijk. Wat zijn de risico's van zo'n babyfoon die over het internet gaat?
Ja, nou ja, Lotte noemde net al wat zaken. Maar volgens mij voelt iedere ouder zich heel ongemakkelijk op het moment dat je ziet dat soms bij babyfoons de verbinding niet goed beveiligd is en een ander mee kan kijken met jouw kind dat in een bed ligt te woelen. Of in sommige gevallen ook gewoon tegen jouw kind kan praten via die babyfoon. En dan, ja, ik denk niet dat daar, of ja, het is, ik denk dat daar vooral een heel groot ongemak zit. Misschien niet hele grote risico's in de zin van dat je heel veel geld wordt afgetroggeld of iets dergelijks. Maar dat dat onprettig, dat je dat niet zou willen. Ik bedoel, dat behoeft denk ik geen uitleg. Het lijkt me heel ongemakkelijk als jouw kind in bed ligt en een wildvreemde gaat tegen jouw kind praten.
Ja, absoluut. Een ander ding waar je tegenaan loopt zijn de ouderportalen van kinderopvang en van school. Daar worden ontzettend veel data en foto's heen en weer gestuurd van wanneer is er gepoept en geplast, maar ook kijk, ze zijn lekker met z'n allen aan het spelen. Hoe beoordeel je of dat op een verantwoorde manier gebeurt?
Nou ja, je kunt natuurlijk zelf wel wat informatie opzoeken over dergelijke apps. Ik denk wat het grootste probleem is of je nou wel of niet een keuze hebt om het te gebruiken. Omdat de keuze welke platforms of technologie er gebruikt wordt door de school, opvang, BSO, waar je kind heen gaat, niet door jou wordt gemaakt, maar door die BSO of school of opvang. Dus je hebt het er een beetje een soort van mee te doen. Of je zegt, ik ga hier niet in mee en dan mis je gewoon dingen. En weet je, afhankelijk van wat je mist, is dat een probleem of niet? Mm-hmm. En hoe je er zelf in staat natuurlijk. Maar het viel me wel heel erg op hoe weinig invloed je daar eigenlijk op hebt.
Ja, dus die keuze is eigenlijk al voor je gemaakt. Jij zei ook, jij vertelde mij een keer dat op zich de app die er bij jullie gebruikt wordt best wel goed is.
Nou ja, of ik heb er niet een hele studie van gemaakt hoor. Dus er is misschien wel het een en ander op af te dingen. Maar er is gewoon een portaal die ik heb geïnstalleerd, aanbevolen eigenlijk op verzoek zelfs van de opvang waar mijn kindje heen gaat. Die zag er voor mij eigenlijk best wel goed uit. Maar vervolgens gaat eigenlijk de communicatie via WhatsApp. En ik heb dat ook wel aangekaart. Ik voel dan toch als ouder dat ik de verantwoordelijkheid heb om mijn kind te beschermen tegen de risico's die ik zie in het gebruik van WhatsApp en in het versturen van foto's over WhatsApp. En dus ik dacht, nou, dan ligt deze taak ook bij mij. Dus ik heb dat wel aangekaart. Maar dan is het antwoord, ja, er wordt WhatsApp gebruikt omdat daar niet hoeft te worden ingelogd voordat er dingen kunnen worden verzonden aan de ouders. En dat maakt het voor de leidsters sneller om iets te kunnen versturen. En we willen eigenlijk dat de leidsters zoveel mogelijk tijd met de kindjes spenderen in plaats van op de telefoons te zitten om contact te hebben met de ouders. En dat doel onderschrijf ik ook helemaal. En ik vind ook dat deze opvang daar heel goed mee omgaat. Ik krijg niet heel veel updates of niet heel overbodige updates. Of weet je hoort ook wel eens dat dat anders is. Dus ik ben daar heel blij mee. Maar ik vond het ook wel lastig dat ik denk, je hebt een app waarop je moet inloggen. Maar dat is ook juist goed, want de gegevens die je wel stuurt zijn wel foto's van mijn kind. Zijn best wel persoonlijke gegevens waarvan je ook juist wil dat dat in een veilige omgeving is. Dus ik snap heel erg dat gemak en snelheid zijn natuurlijk heel vaak een soort katalysatoren om toch keuzes te maken die op andere vlakken juist vaak van privacy en veiligheid soms negatieve impact hebben. Dus dat zag je hier ook weer heel erg terug.
Ja. Reo, jij zei dat de AVG ook wel verandering heeft gebracht in hoe hier door scholen en opvangen mee om wordt gegaan.
Ja, ik ben ook sowieso, dus ik ben ook geen fan van WhatsApp uiteraard. Ik weet ook niet of ik nou zo'n fan ben van die platforms die door een school of door een opvang wordt gebruikt. Vaak gecentraliseerd, weinig zicht op hoe veilig dat is. Ik heb in ieder geval, ik durf bijvoorbeeld van de platforms bijvoorbeeld van de school, durf ik minder zeker te zeggen, of heb ik minder beeld van hoe dat is beveiligd vergelijken als ik het vergelijk met bijvoorbeeld WhatsApp. Dus ik vind dat altijd, ik vind dat moeilijk als ik hier eerlijk ben. Het is wel zo dat scholen en opvang in mijn ervaring in de laatste paar jaar, en dat komt door de introductie van de AVG, heel veel vragen om toestemming. En ik had heel even ter voorbereiding van deze podcast even gekeken naar wat de school vraagt. Nou, ik kan een paar dingen noemen. Ze vragen of ze bijvoorbeeld foto's kunnen gebruiken op de schoolwebsite, op social media. Of de schoolfotograaf een groepsfoto mag maken. Of de schoolfotograaf een individuele foto mag maken. Of ze het mogen gebruiken in de schoolgids. Of ze het mogen gebruiken in een nieuwsbrief. Of ze het mogen gebruiken in een brochure. Of ze een videoopname mogen maken. Dus er zijn heel veel vinkjes die je op ja of nee kan zetten. En ik denk dat dat eigenlijk iets is wat gekomen is met de AVG. Wat eigenlijk de privacyregels. Wat heel gek is eigenlijk. Want diezelfde toestemming moest je onder de voorloper van de AFG eigenlijk ook vragen. Maar toen gebeurde dat niet. Dus ik heb wel de indruk dat sinds een paar jaar scholen zich genoodzaakt voelen om veel zorgvuldiger uit te vragen wat ouders, waar ouders mee oké zijn. En voor mezelf kies ik ervoor, weet je, alles wat intern gericht, wat naar mij toe gericht is of naar het kind toe, dat is helemaal oké. Alles wat naar buiten toe gaat, dat moet je me eerst even vragen of even voorleggen.
Ja.
Een videoopname die ze gebruiken, die ze misschien op YouTube zouden zetten als reclame voor de school. Dat is iets waar ik graag van tevoren overleg zou willen hebben. Maar bijvoorbeeld een foto maken van een uitje met de school en dat delen met mij of met de ouders in de klas, geen enkel bezwaar.
Ja, dit is dan bij de opvang en de school. En daar ben je dan natuurlijk, nou ja, beschermd door die wetgeving. Of je kan in ieder geval het gesprek aangaan van, hey, jullie moeten mij vragen waar je die foto's wel of niet voor kan gebruiken. Maar je hebt
met die kanttekening dus. Zie ik ook wat Lotte zegt. Kijk, in mijn geval ook. Ik heb exact dezelfde ervaring dat je geen, eigenlijk als ouder heb je eigenlijk bijna geen keus in welke systemen zo'n school gebruikt. Enerzijds omdat die scholen ook niet zo heel veel keus hebben. Dus heel vaak hebben ze eenmaal gecentraliseerde platforms. Mm-hmm. En is het voor een school echt heel moeilijk om het anders op te lossen. Mm-hmm. Of mensen ervaren ze dat moeilijk. En ik begrijp dat ook wel met alle druk die op een school, op een schoolleiding leunt natuurlijk. Er moet ook gezegd worden dat er ook wel scholen zijn die heel expliciet kiezen om dat anders in te richten. En ik denk dus dat voor ouders die op zoek gaan naar een basisschool, het zinnig is om misschien even iets meer dan de dichtstbijzijnde 3 scholen te kijken. Als je dit belangrijk vindt, omdat er misschien de 4e school op afstand is, er dan misschien eentje die dat wel anders doet. Het is niet altijd beschikbaar, maar er zijn scholen die dit anders proberen op te lossen.
Ja, en het is voor scholen denk ik dus ook wel goed om zich te realiseren dat je het dus ook anders kan inrichten. Dat je daar gewoon bewuste keuzes in kan maken. Kost natuurlijk geld en tijd en werk.
En ouders die dat ook heel graag willen, die daarvoor kiezen.
Ja,
maar ook, ik vraag me ook nog even af, want we hebben het nu deels over de ouders en waar zij toestemming voor moeten geven, wat zij goed vinden. Maar wat vinden kinderen hier eigenlijk zelf van? Weten we dit?
Dat is een goede vraag. Nee, ik kan niet zeggen dat ik weet wat kinderen hier in zijn algemeenheid van vinden. Maar je kan natuurlijk als ouder wel een gesprek aangaan met je kind en iets meer dan alleen maar klakloos dat ene systeem gebruiken en het erover hebben over wat zijn de consequenties van dit systeem vergeleken met dat systeem, bijvoorbeeld. Dus daar kun je natuurlijk wel een gesprek over aangaan.
Nou ja, en het lijkt me eigenlijk ook best wel een mooi aanknopingspunt om met je kind een gesprek aan te gaan over wat bijvoorbeeld de consequenties zijn van in een YouTube-filmpje zitten dat reclame maakt voor je school. Dat bijvoorbeeld over 10 jaar nog steeds online staat en of je het dan nog steeds leuk vindt dat je toen een ezel speelde en een raar stemmetje deed. Nou ja, dat zijn op zich wel afwegingen die je denk ik met je kind goed kan bespreken. En wat, nou ja, denk ik ook omdat het zoveel aan de hand is, hè, dus dat je als ouder die vragen krijgt, het inderdaad wel gesprekken zijn die je ook met je kind dan aan kan gaan. Dit gaat dan over de bescherming door de AVG en de systemen die scholen gebruiken. Je hebt natuurlijk ook allerlei vrienden en bekenden die op visite komen, foto's maken van hun eigen kind met jouw kind. Misschien een ander beeld hebben van hoe je daarmee omgaat dan jij. Dus die bijvoorbeeld wel dat soort foto's online zetten. Je bent dan niet per se beschermd door de AVG, denk ik. Lotte, hoe ga jij daarmee om?
Nou, ik vond dat eigenlijk wel een leuke. Ik ben met heel veel mensen in mijn omgeving en dan met name ouders die kindjes hebben van ongeveer dezelfde leeftijd als die van mij. Want dan kom je, dat is echt heel grappig, maar in één keer heb je heel veel van dat soort mensen dan in je netwerk. Gaat helemaal vanzelf, is heel leuk. Ja, hangt ook veel samen. De kindjes hangen samen. Er worden veel foto's gemaakt. Die worden allemaal met elkaar gedeeld. En dan ben je daar, ik was me daardoor juist heel bewust van. En ben dus ook met heel veel mensen dat gesprek aangegaan. En mijn verwachting daarbij eigenlijk was veel meer weerstand dan dat ik kreeg. Ik hoorde eigenlijk heel veel van mensen van, oh, fijn dat je dit zegt, want ik wilde er eigenlijk niet per se over beginnen, maar nee, ik zet eigenlijk geen foto's van mijn kindje online en ik vind het eigenlijk ook helemaal niet prettig als andere mensen dat doen. Dus oh, wat fijn dat je hierover begint en nee, je hoeft je absoluut geen zorgen te maken dat ik dat doe. Dus ik ontdekte eigenlijk dat in elk geval binnen mijn omgeving, wat ook vast een bubbel is, Maar dat mijn idee hierover heel erg gedeeld wordt.
Wat fijn. En bij jou, Rea, heb je daar veel gesprekken over gevoerd? Of weten mensen van jou gewoon, dit hoef je niet te flikken?
Ik heb geen vrienden meer. Nee, ik denk dat ik ook in een soort gelijke bubbel zit waar mensen toch wel wat kritischer zijn hierop. En dat ook niet zo snel doen of ook misschien niet ongevraagd. En ik heb ook nog eens een keer een kind wat al sinds jaar en dag eigenlijk niet graag op de foto gaat en ook niet te beroerd is om dat te zeggen. Dus ik krijg soms wel eens de feedback. Ja, we wilden een foto maken voor je, maar je dochter weigerde. dus zo kan het ook.
Ja, dan loop je daar ook wat minder tegenaan.
Maar ik denk wel op zich dat je een goed punt aansnijdt. Omdat ik namelijk denk dat misschien is dat onze bubbel waar wij in zitten, waar mensen wat kritischer zijn daarop. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat in andere kringen er ouders zijn die van elke scheet, wat ik zeg, maar van elk moment een foto maken en dat graag willen delen met de wereld. Dat vind ik inderdaad wel problematisch als daar niet over gesproken wordt.
Ja, nee, dat deel ik helemaal. En ik denk ook zeker dat die er is. Wat ik juist wel leuk vond, was dat ik dus ook bij mensen uit ben gekomen, eigenlijk juist via mijn kindje. Dus niet mensen die al in mijn bubbel zaten en dan misschien qua perspectief op dit soort dingen al op mij lijken, maar meer in een soort willekeurige samenstellingen ook ontdekte dat dit best wel gedeeld werd. Dus dat, ik vond dat eigenlijk heel hoopvol, ja.
Klinkt eigenlijk ook als goed nieuws.
Ja, zeker.
We hebben nu een aantal, best wel ingezoomd op een aantal voorbeelden. Dus die ouderportalen, de babyfoon, foto's online. Maar ik wil eigenlijk ook een beetje uitzoomen. Want hoe kan je nou eigenlijk, er wordt steeds meer technisch mogelijk. En hoe kan je in die weerwar van steeds meer mogelijkheden nu een zorgvuldige afweging maken van wat je wel en niet aanschaft voor je kind? Reo.
Ik hanteer voor mezelf denk ik een paar uitgangspunten waarmee ik veel van de vragen die ik heb kan beantwoorden of waarmee ik het gesprek aan kan gaan. Dus ik ben best wel streng, denk ik. Weet ik wel zeker eigenlijk vergeleken met andere ouders als het gaat over het gebruik van technologie door mijn kind. En ik merk ook dat zodra dat niet in beeld is, is de behoefte er ook niet. Dus we hebben geen tv, bijvoorbeeld. Ze klaagt nooit daarover. Ik kan me nog herinneren dat in het vorige huis, toen ik daar ging verhuizen, kwamen wij zijn buurkinderen langs. En het eerste wat een van die kinderen vroeg is, hè, waar is jullie tv? En ik dacht, waarom? Nou ja, goed. Maar dat zegt iets over het verwachtingspatroon van sommige kinderen. Dat is bij ons helemaal niet zo. Dus schermpjes liggen eigenlijk nooit, als ze niet gebruikt worden, liggen ze niet in beeld. Waardoor de behoefte er ook niet is. Dus dan wordt er weinig naar gevraagd. Ik denk ook dat op het moment dat er gevraagd wordt, dan ga ik eigenlijk altijd eerst even het gesprek aan over wat wil je eigenlijk doen. Dus dat er vooraf, dat ze van tevoren zelf even over heeft nagedacht over, ik wil nu op een schermpje omdat ik dit en dit wil doen. En niet, ik voel me aangetrokken tot een schermpje en vervolgens helemaal verzuipen in whatever daar getoond wordt. Ik probeer bijvoorbeeld functioneel gebruik te stimuleren. Dus dingen als, nou ja, ze kan af en toe zelf naar de bioscoop bijvoorbeeld. Nou, dat betekent dat je moet uitvogelen waar welke film draait, welke je wil zien. Dan moet je uitvogelen hoe je daar met openbaar vervoer komt. Dat zijn allemaal heel functioneel gebruik. En dan denk ik, nou, dat is nou iets waarvoor je een telefoon bijvoorbeeld goed kunt gebruiken. Of bijvoorbeeld Marktplaats als je van spullen af wil. Ik vind apps die geen scherm nodig hebben, vind ik ook minder bezwaarlijk dan apps die wel een scherm nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan Spotify. Als ze muziek wil luisteren, heb ik daar veel minder bezwaar mee dan wanneer ze op YouTube filmpjes gaat kijken. Een ander uitgangspunt is creëren boven consumeren. Dus op het moment dat ze met CapCut bijvoorbeeld filmpjes wil maken, vind ik dat beter dan wanneer je op YouTube dom filmpjes gaat kijken. Dus als je iets creëert, vind ik dat heel tof. Consumeren soms ook, maar soms ook niet. En een ander ding wat we nog doen is het gesprek erover aangaan. En dat doe ik soms door, als ze op YouTube iets gekeken heeft, daarover daarna te vragen van, hey, wat heb je gezien? Hoe heb je dat ervaren? Vond je iets eng of iets dergelijks? Of vind je iets heel gek? We gaan het gesprek aan over nieuwe regels. Bijvoorbeeld op basisscholen is het nu dat je de telefoon thuis of in de kluis. Dus waarom is dat eigenlijk? Recent was er een oproep van artsen om telefoongebruik onder een bepaalde leeftijd tegen te gaan. Dan hebben we een gesprek over waarom zou dat zijn. We hebben een documentaire van Doortje Smithuizen bijvoorbeeld gekeken over de verslavende of mensen die verslaafd zijn aan hun telefoon. Wat herkent ze daarin? Wat herkent ze daar niet in? Wat vind je daarvan? Dus zo denk ik dat je op heel veel manieren... Oh ja, en nog één ding wat ook belangrijk is eigenlijk. Ze kan de telefoon niet gebruiken zonder dat ik er expliciet toestemming voor geef. Dus op het moment dat ze iets wil doen, ik geloof na een minuut of zo, dan moet ze eerst toestemming vragen en anders is die app niet te gebruiken. Betekent dat dat veel werk aan mijn kant oplevert. Want ik moet dan iedere keer zeggen, ja, een kwartier wel of een half uur wel. Of misschien na een kwartiertje, oké, goede reden, hier nog een kwartiertje. Maar het zorgt er wel voor dat die telefoon standaard niet gebruikt wordt, tenzij. En dat is denk ik een heel gezond uitgangspunt.
Ja, en dat jij ook echt actief betrokken bent bij het hoe en waarom.
Ja, en dat ze er zelf over nadenkt. Dus je had het net over de scholen bijvoorbeeld en de software die ze daar gebruiken. Wij zouden dat gesprek denk ik thuis aangaan door te hebben over, waar we het in ons werk natuurlijk heel vaak over hebben, over macht. Wie maakt welke beslissingen? Wie gebruikt de school een bepaalde functionaliteit omdat school het heel handig vindt en bedacht heeft, hey, daar hebben we een probleem en dit is toevallig een oplossing hiervoor? Of gebruikt de school dat omdat de functionaliteit ingebouwd was, beschikbaar was? En dan ontstaat opeens de behoefte. Of als ik naar mezelf kijk, gebruik ik deze functionaliteit, bijvoorbeeld dat trekken, is dat omdat ik daar een probleem heb? Of is dat omdat er een angst van mij wordt aangeboord? En dat wordt door iemand anders aangeboord. En over die macht, dat is denk ik altijd een goed gesprek om te hebben. Ook als het gaat over de politie op straat. Of als het gaat over, verzin het maar. Ja, dat geldt voor technologie net zo goed. En dat gesprek gaan we ook al aan.
Supergoed. Hey, en Lotte, die van jou is nog net iets te klein om het hierover te hebben. Maar heb jij
kan die al popo zeggen?
heb jij hier al ideeën over?
Nou, wat me wel heel erg is opgevallen is breder, maar ook zeker op het vlak van technologie, dat er heel veel aanbod is en dat het ook allemaal zo gepresenteerd wordt van jij moet dit hebben en anders moet je bijna uitleggen waarom je het niet hebt. En ik heb daar wel een goede, dat voelde voor mij wel als een training voor wanneer het echte opvoeden begint. Om te beginnen bij, maar wat is de situatie waar wij, ik en mijn kind, nu echt in zitten? Is er een probleem of is er iets wat we graag willen en wat is daarbij nodig? En om vanuit die behoefte te beginnen en vooral niet vanuit het aanbod van mooie marketing en noem maar op. Want dat is er wel, dat is er heel veel en veel meer dan nodig.
Ja, dus eigenlijk ook weer die beschikbaarheid die de behoefte creëert, waar Reo het over heeft.
Exact.
Daar heel alert op zijn.
Ja.
Ja, en het mooie is natuurlijk, dat is natuurlijk, we bespreken dit nu in de context van technologie en je kind. Maar het is natuurlijk ook zo dat het net zo goed in de politiek werkt. Ik bedoel, of bij de politie, op het moment dat er een technologie beschikbaar wordt, dan wordt er gekeken van, hoe kunnen we die technologie gebruiken? Hoe kan het misschien ons werk makkelijker maken? In plaats van dat er wordt gedacht, wij hebben deze taak. Welke problemen lopen we tegenaan en wat moet er voor gebeuren om dat op te kunnen lossen? Dus technologie, dat de beschikbaarheid creëert behoefte, dat is iets wat overal speelt en dus ook in dit thema.
Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wanet, Maartje Kraap, Lotte Houwing en Reo Zenger. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieve Heremans en de jingle werd gemaakt door Tim Goehorn. Wil je de podcast voortaan elke 2 weken vers in je inbox? Schrijf je dan in voor onze podcast nieuwsbrief. Veel dank aan jou, de luisteraar, en natuurlijk aan onze donateurs.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.